We gaan lezen uit Maleachi. Maleachi, hoofdstuk 3. Vers 1. Maleachi 3, vers 1. Maleachi is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Vers 1, hoofdstuk 3. Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal hij naar zijn tempel komen. Die Heere die u aan het zoeken bent. En de engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als een vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen ze de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. En dan zal het graanoffer van Juda, het spijsoffer, andere vertalingen, en het spijsoffer van Jeruzalem voor de Heere aangenaam zijn. Zoals in de dagen van oude tijden af. Zoals in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn. Tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen, tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden en die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen en mij niet vrezen, zegt de Heere van de legermachten. Want ik, de Heere, Jahweh dus, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij, zegt dan de Heere. En dan zeggen zij weer, waarvan beroven wij u? Antwoord van de Heere, van de tienden en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Breng de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproeft mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal terwille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronden richt en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Alle heidevolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heere van de legermachten. Tot zover. Ik kan natuurlijk doorlezen met hoofdstuk 4 en aan het eind van hoofdstuk 4 in vers 5 zeggen, zie, ik zend tot u de profeet Elia voordat de dag van de Heere komt. Nou, dat stukje hadden we nu ook. Ik zend mijn engel. De volgende keer komt dat, nee, de keer daarop denk ik, wel weer aan de orde. Maar misschien is uw geheugen dan al zo ver weggezakt dat u niet meer weet waar het vanavond over ging. Nou, u mag het hoor, u mag het controleren. Hoofdstuk 3, Maleachi, het laatste Bijbelboek vlak voor de komst van de Heer Jezus. En bladzijde verder en nu bent in Matthäus 1. En vlak voor de komst van de Heer Jezus komt er nog één keer een soort boodschap. en profetie. We weten niet helemaal precies in welke tijd Maleachi heeft geprofeteerd. Maar het zal een aantal jaren na Nehemia en na Ezra zijn geweest. Na Zacharia en na Haggai. Weet je wel, Haggai en Zacharia waren nog profeten die in de tijd van Ezra en Nehemia spraken. U vindt hun namen in Ezra 5 bijvoorbeeld genoemd. Maar deze is wat later. We vermoeden een 100, 150 jaar voor de komst van de Heer Jezus. Maar dat zijn gissingen. Ik kan u dat niet bewijzen. Hoe dan ook, het is een opmerkelijke lijn vanuit het boek Zacharia naar dit hoofdstuk van Maleachi. En dat ga ik u nu lezen. Ik stel dat voor, als u het even kunt vinden. Nehemia, ik wist dat ik het zou doen, dus ik lag er een blad, bladwijzertje. Ik kan wel roepen 702, maar dat zegt u niks. Eerst uit Nehemia 12. Nehemia 12. Heb je het ook? Ja, klopt. Zelfde bladspiegel. Nehemia 12. Na koningen, kronieken en dan komt Ezra, Nehemia. Ik geef u ruim de tijd om te zoeken. Schaamt u zich niet. Ik had de hele morgen de tijd moeten doen. Nehemia 12. En dan zult u ontdekken dat de parallel wel heel scherp is. Vers 44... daar wordt gezegd, ook werden op die dag mannen aangesteld over de kamers, voor de voorraden, voor de hefoffers, voor de eerstelingen en voor de tienden, daar ging het immers over zo pas, om daarin door de wet voorgeschreven delen van de opbrengst van de velden, om de steden te verzamelen voor de priesters en de levieten, want er was blijdschap in Juda over de priesters en de levieten die daar in dienst stonden. Hoofdstuk 13. Nehemia moet terug naar zijn baas in Babel. Vers 6. Toen dit alles plaatsvond, was ik niet in Jeruzalem, want in het 32e jaar van Artaxasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen. Dus hij was daar naartoe, heeft Jeruzalem gebouwd, meehelpen bouwen, heeft de zaken poten gezet. En daarna was zijn verloftijd kennelijk over. Moest hij terug. Maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning. En toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat Eliasib ten behoeve van Tobia had gedaan. Dat staat in hoofdstuk 13, het eerste stuk. Tobia was een vijand. Sanballat en Tobia en de Arabier Gesem. Nou ja, allemaal die namen van die vijanden in de eerste hoofdstukken van Nehemia speelden een hele belangrijke rol. En nu, in de afwezigheid van Nehemia, had Eliasib de priester een kamer voor de vijand van de Heere in het huis van de Heere gereed gemaakt. Je houdt het niet van mogelijk. En die kamer, nog een keer, vers 7. En toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat Eliasib, dat is dus die priester, ter behoeve van Tobia gedaan had door een kamer voor hem, voor Tobia, voor die vijand te maken in de voorhoven van het huis van God. Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen. Daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten. Dan heb je een erkende verhuizer. En ik zei dat ze de kamers moesten reinigen En ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen. Met het graanoffer en de wierook. Verder kwam ik te weten dat de delen voor de levieten niet werden gegeven. En dat de levieten en de zangers die het werk verrichten, waren gevlucht. Ieder naar zijn eigen veld. Ik riep de machthebbers ter verantwoording en zei, waarom is dit huis van God verlaten? Ik bracht hen bij elkaar en ik deed hen hun plaats weer innemen. Toen bracht heel Juda de tienden van het graan, de nieuwe wijn en de olie weer naar de voorraadkamers. Ik denk dat u al de link hebt met Malachi 3. Het probleem was, een paar jaar later was het weer net zo. Dat is eigenlijk de achtergrond van dit hoofdstuk. En nu gaat het over de komst van de Heer Jezus. Ik zend mijn engel voor mij aan die mij de weg bereiden zal. Nou, aanvankelijk is dat Johannes de Doper geweest, daar heeft niemand meer twijfel over. De Heer Jezus zelf heeft hem zo genoemd. En straks zijn er twee getuigen, u vindt ze in Openbaring 11, en die gaan aan de slag. Johannes de Doper werd in zijn dagen gedood door Herodes. En die twee getuigen worden ook gedood. Die twee getuigen worden heel vaak één gemaakt met Mozes en Elia. Men zegt dat zijn verschijningen van Mozes en Elia, want er konden plagen komen en er kwam vuur uit de hemel. Dat was Elia en de plagen was in de tijd van Mozes, de plagen in Egypte. Dus er is ook wel duidelijke parallel, dat kan niet ontkend worden. Toch zijn het niet Mozes en Elia zelf die genieten. Die genoten toen en die genieten nu nog in de nabijheid van de Heer. Maar toch, vlak voor zijn komst, boodschappers. Dat was nog een keer Johannes de Doper in de dagen van onze Heer Jezus. En dat waren die twee getuigen in de dagen van de komst van de Heer Jezus, straks. En die hebben geweldige dingen gedaan. En plotseling, zegt vers 1 van hoofdstuk 3, zal hij naar zijn tempel komen. En die hij, dat is de Heere die u aan het zoeken bent. En dat is ook de engel van het verbond in wie u vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Eigenlijk wordt tegen deze Jeruzalemmers, tegen deze mensen daar in Jeruzalem en omgeving gezegd, hij komt vlug. Hij komt eraan. Het was een Maranatha-prediker, zo zouden we dat vandaag mogen zeggen. Het woord Maranatha betekent de Heere komt of hij mogen komen. De Heere komt, hij komt eraan. Dat hebben ze toen laten horen. Maar de komst van de Heere in dit boek, maar ook in andere profetische boeken, was niet altijd even leuk. Want Joël zegt, verlang me niet naar de dag van de Heere, want dat is een dag die met vuur komt en dat is niet zo makkelijk. En de Heere komt ook. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen, zegt ons hoofdstuk. Wie zou daar tegen kunnen dan? Wie zal bij zijn verschijning stand houden, vers 2. Want hij is als een vuur van een edelsmet en als zeep van de blekers. Dat is ook niet zo makkelijk. Als we vandaag zeggen dat God liefde is en dat God genade is en dat hij een soort supervader is, dan zegt iedereen, nou dat willen wij ook wel. Maar als je zegt dat God een verterend vuur is, en dat is evenzeer bijbels, ja, dan heb je het gehad. Ja, die God hoeven wij niet. Zo'n God willen we niet. Wat dacht je wel van ons? Dat is ook moeilijk. Ik wil nu iets schetsen uit de Bijbel. Dat is een geschiedenis, die vindt u in 1 Koningen 19. 1 Koningen 19. Als u naar wilt kijken, dan u kunt misschien toch niet slapen vannacht, dan doet u dit in plaats van een pilletje. Dan heb je wat. 1 Koningen 19. Elisa. Elia, de profeet Elia. Nou, die heeft me daar even op de Karmel gestaan en een manifestatie laten zien van Gods heiligheid en van Gods gerechtigheid. En die heeft rondom die Baalspriester gestaan en hij heeft ze een beetje uitgejouwd en gezegd, ja, misschien slapen jullie God wel, dus je moet wat harder roepen. En misschien doet hij wel een middagdut, van alles heeft hij gezegd. Maar ze hebben de hele dag geroepen, er gebeurde niks. En toen heeft Elia gebeden, toen kwam er vuur uit de hemel. En dat verteerde het offer, het altaar, maar ook al die baalspriesters. Izebel was laaiend. Heeft kennelijk een boodschap gestuurd naar Elia van, ik pak je wel hoor, ik pik dit niet. En Elia is zo bang, hij vlucht. Je bent een ene keer, ene dag ben je een godsman en je staat als een blok en als een rots. En een dag later ben je helemaal weg. Kan gebeuren. Ik weet dat dat kan. Elia vlucht de woestijn in en op een bepaald moment is hij moe, gaat onder een soort struik liggen, een beetje beschutting. En hij slaapt en hij zegt eigenlijk, neem me maar weg, heren, ik kan niet meer. Ik kan het niet meer. Het is me allemaal te zwaar en te veel. Een engel komt, maakt hem wakker. Is wat te eten voor je? Ik heb een boterham voor je of een broodje. Zoiets. Hij eet wel, maar valt weer in slaap. Later weer gewekt. Elia, sta op. Het is tijd. Doe iets. En eet, want anders zou de tocht je misschien wel overvallen. De tocht is misschien wel te zwaar voor je. Je moet wat eten. En hij gaat. Waar gaat hij naartoe? Naar de berg Horeb. Nou, daar is me daar een tippel vanuit. Van die, dat is naar Saoedi-Arabië waarschijnlijk, of een stukje Egypte. Nee, van daar waar Mozes de 10 woorden, de 10 geboden ontving, daar. Dat is een heel stuk hoor. Daar is Elia aangekomen. En ik weet niet of hij een navigatiesysteem had, maar ik kwam precies uit op de plek waar Mozes ooit gestaan heeft. U kunt 1000 keer zeggen, dat u hebt ongelijk, maar u weet het ook niet. Dus ik zeg dat u ongelijk hebt. Daar, in die rotsholte waar ooit Mozes stond, stond Elia nu. Daarom zijn die twee mannen bij de Heer Jezus over zijn uitgang te spreken in Jeruzalem, op de berg. Dat is die verheerlijking op de berg die wij kennen. Die twee mannen. Waarom? Nou, ze hebben daar beide gestaan in diezelfde rotsholte. Ze hebben beide de glorie, de glans, de schittering, het vuur van God gezien. Maar ze hebben ook wat anders gezien. Mozes vroeg, wees toch genadig, Heere. De Heere zegt, ik kan dat niet. Wees toch genadig, Heere. En hij zegt, oké, ik doe het. Mozes. En Elia staat daar nu. Er gaat eigenlijk niks aan vooraf in de tekst. Hij is daar ineens en dan is daar ineens een enorme orkaanachtige wind. Rotsen verbrijzelend. Nou, als je een rots stuk wilt waaien met wind, dan moet je behoorlijk huishouden. Dat is toch zo? Tweede, er kwam een aardbeving. Nou, alles trilde, alles schudde, alles ging kapot. Daar sta je dan. In de wind was de Heere niet. In de aardbeving was de Heere ook niet. En toen kwam er een vuur. Daar ging het me om. En in het vuur was de Heere ook niet. En toen kwam als vierde daar voor Elia zo prachtig het zuizen van een zachte koelte. Zo staat het in de Nieuwe Vertaling waarschijnlijk. Mendelssohn Bartholdy heeft ooit muziek gemaakt op dit thema. En heeft dat toen de engelen zachtjes zongen genoemd. Ook mooi. Je voelt je ineens. Ja, dit. Het zuizen van een zachte koelte. Alsof je je bevindt aan de, Middellandse Zee met een prachtig stukje klimaat. En, nou ja, bijna middenstil, zoiets. En een heel klein beetje het zuizen van een zachte koelte. Je zou wel een dagje willen blijven. Misschien denk je, ik pak er nog maar een dag. Ik snap dat. Elia, je moet terug, zegt de Heere. Het is heel spannend. Maar waar het me nu om gaat, is het volgende. Het vuur, de aardbeving, die enorme krachten die zich gaan manifesteren, die zijn voor ongelovigen, die zijn voor deze wereld. Maar als je bij het volk van God hoort, dan is diezelfde plek een plek van zuizen, van een zachte koelte. Zou de Heere iets tegen jou willen zeggen? Zou je daar niet graag willen staan in die rotsholte? Waar je proeft hoe groot, hoe schitterend, hoe majesteitelijk Yahweh is. En op hetzelfde moment ervaart hoe schitterend het is dat hij dichtbij is. Elia, je moet terug. Nou, dan gaat hij terug. Dat helpt. Redeneren helpt niks. Debat met de Heere helpt ook niks. Je kunt eindeloos vechten met de Heere of je wel of niet moet. Hij zegt, en nu ga je terug. Vanuit die optiek. Lieve broer en zus, ik noem je zo omdat je misschien gelooft in de Heer Jezus. Dat ga ik echt aannemen. Ik weet het niet precies, want ik kan nooit in je hart. Ik hoef zo niet, ik ben de boekhouder van de Heere God niet. Maar als je gelooft in het volbrachte werk van de Heere Jezus, dan ben je een kind van God. Dan is het vuur van Gods oordeel ergens anders terechtgekomen en treft het jou niet. Het vuur van Gods toorn is op de Heer Jezus terechtgekomen toen hij aan het kruis zijn leven gaf. En daar in die donkere uren, die 3 uren van duisternis, mijn schuld, jouw schuld, voor God beleden heeft alsof het zijn schuld was. Dat is gebeurd. Het vuur heeft hem getroffen. Hem, de reine, de onschuldige, de absoluut volmaakte. En wij, ja, we hebben de Heilige Geest gekregen. Op de Pinksterdag, weet u nog? Wind, zuizen van een zachte koelte. Wind en geest, dat is hetzelfde in het Grieks. Eigenlijk zouden we tegen elkaar moeten zeggen, we boffen wel, hè. Als je de Heer Jezus kent, dan moet je durven zeggen, we boffen wel. Dat we de Heer Jezus hebben leren kennen. Dat het vuur van Gods oordeel, want God is een verterend vuur. Als je dichterbij komt, zoals je bent, van huis uit, je zou nooit kunnen bestaan. Niemand van ons. Niet met vrome achtergrond en niet met een wereldlijke achtergrond. Niemand. Enige mogelijkheid is in hem, in Christus. Zo begint dit stuk. En dan is dat wat Elia daar ervoer ooit, 1 Koningen 19, een soort loutering geweest voor hem. Hij werd erdoor gelouterd. Hij wilde niet langer, hij wilde ook niet verder, maar hij werd teruggestuurd. En ik ging met nieuw elan terug om toch Elisa te zalven en gaan. Zijn werk te doen. Wat zegt onze tekst? Wie zou die komst verdragen? Vers 2 van hoofdstuk 3 van Malachi. Zijn we weer terug bij Malachi. En wie zal bij zijn verschijning stand houden? Nou, van nature niemand van ons. Want hij is als een vuur van een edelsmid, als zeep van de bleker. En hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Dat doet hij wel. Reinigen. Niet verbranden, niet verteren, niet veroordelen, maar het vuil eruit wegdoen. Dat is de goudsmid of de zilversmid. Dat is wat er gebeurt. En jij en ik, we worden nu uitgenodigd om dit eens een keer te gaan snappen. Dat het vuur van God stoort, dat is nog steeds hetzelfde. Dat is nog steeds precies hetzelfde. God is niet minder vurig, als ik dat zo zeggen mag. Even sterk als destijds, altijd. Hij is dezelfde, blijft ook zo. Maar hij heeft jou en mij, door het geloof in de Heer Jezus, nu in die rotsholte geplaatst en wij proeven nu het zuizen van een zachte koelte. Ik weet niet of je ooit in je leven een soort reiniging van de Heer hebt aangereikt gekregen, dat de Heer bepaalde dingen zegt, dit moet je toch wegdoen. En als je het weggedaan hebt, dan word je zo blij. Dat is geen oordeel, dat is zegen. Dit is reiniging, dit is loutering. Niet om gestraft te worden, maar om bruikbaar te zijn. Dat is voetwassing, heb ik wel eens geroepen hier. En ik wil het nog een keer zeggen, Jezus heeft de voeten van de discipelen gewassen. Peter zegt, helemaal man. Nee, als je helemaal gewassen bent, alleen je voeten. Want daar ben je nog misschien niet zo schoon. Je wandel. En dat moet weg. Voordat we in hartelijke harmonie samen verder kunnen, moet ook dat laatste stof van je voeten af. Dat is voetwassing. Want als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Wel deel aan hem, maar geen deel met hem delen betekent hetzelfde deel hebben. Dus dat wat hij heeft, ook hebben. Dat is reiniging, dat is loutering. Dat is mooi, hè? Dat de Heer zegt, ik moest luisteren, het wordt een hele moeilijke tijd voor deze wereld. Want er komt vuur, er komt oordeel, er komt van alles. Er komt ingrijpen van de Heer. Maar dat is ook loutering voor de priesters. En dan komt er weer een graanoffer terug. Dan komt er weer een offer, een dankzegging terug voor de Heer. Nou, ja, dat wordt een moment dat we niet meer zeggen van, Heer, wilt u. Ik moet het staan over, denk ik. Maar hier hebt u. Wat zouden we de Heer dan kunnen geven? Dat wat voor hem welgevallig is. Ik weet niet hoe vaak op een rijtje gezet. Wat zou voor hem welgevallig zijn? Mijn activiteit of zo. Of mijn zang. Dat kan ik niet zo goed. Maar bij wijze van. Of mijn orgelspel. Ga door. Hij waardeert het. En hij beloont. Maar ik bedoel. Wat zou dan welgevallig zijn? Ja, wat we voor hem doen. Wat we niet meer voor onszelf doen. Maar voor hem doen. Als we voor onszelf spelen. Dan gaat het om onze eer. Maar als we het voor hem doen, de monniken in een klooster zongen erbarmelijk slecht. Het was niet om aan te horen. En dan kwam er een monnik, een nieuwe man, kwam in het klooster, deed zijn intrede. Uiterst muzikaal. Nou, toen begon het gevecht, hè. Ik zal jullie wel eens wat leren. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij heeft maanden geoefend. Nou, perfect, hè. Ze zongen als lijsters. Dan komt er een engel uit de hemel en vraagt van, zingen jullie nog wel eens? We horen jullie niet meer. Nee, maar dat is een verhaaltje, niet? Maar de kern snappen we allemaal. Heel precies. Ze waren wel zo vals. Ik heb ook wel eens hier verteld. Een zuster, ik heb haar bij de Heer mogen brengen en gedoopt en zo. Die zong hard en vals in de gemeente. Daar heb ik één keer wat van gezegd. Ik doe het nooit weer. Op zijn staphorst. Ik zing er niet voor hoek, zing er voor meneer. Hou maar op te zeuren. Nee, maar de kern is dat je dat wat je kunt en dat wat je hebt voor hem mag gebruiken. Dat is wat om gaat. Daar gaat het over door. Ik zal naar u toekomen, zegt vers 5, voor een oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn. In mijn Bijbel heb ik daar Nehemia 13 bij geschreven. Nou, als er een snelle getuige, er komt Nehemia, die komt terug uit Babel, ziet wat er gebeurd is, smijt die hele boel van die Tobia het raam uit. Dat is een snelle getuige, dat is een hele snelle verhuizing. Alles op straat, weg, eruit. Radicaal. En je zegt natuurlijk, ja, kan dat niet wat diplomatieker, kan dat niet wat voorzichtiger, had dat dan nou niet wat menselijker? Ja, ik weet het allemaal. Zo gaat u ook met uw zonden om misschien, dingen die binnengeslopen zijn. In de voorraadkamer voor de Heere zit nu de vijand. Wat is de voorraadkamer voor de Heere nu in jouw leven? Is dat een hok hier in een gebouw, of een kluis hier in dit gebouw, of is het kerk A of 12? Antwoord nee, de voorraadkamer voor de Heere, dat is je hoofd en je hart. En daar kan zich een vijand nestelen, heel makkelijk. En die zit daar gebeiteld. En het helpt niks als je heel voorzichtig begint van, nou ja, je moet eens in therapie gaan. Je moet eens een keer een soort behoorlijke sessie doen en dan moeten alle dingen moeten besproken worden. En dan, hou op, eruit, Radicaal. Nee, maar dat is zo. We zitten vandaag in een soort praatcultuur. En we worden helemaal volgepompt met allerlei methodes om elkaar te sparen. Om kool en geit te sparen, denk ik. Maar die snelle getuigen, ja, nee, dat kan niet meer. Dat is van vroeger. Of niet? Nou, gewoon eerlijk. Je bent in je hart toch in staat om dingen op te pakken. Als u en ik niet voorraad voor hem verzamelen, dan zijn we kennelijk voor onszelf bezig. Nou, ze moesten toen in die tijd tienden geven van de graanoogst, dus van tarwe en van gerst en zo, en van de wijnoogst en van de olijven, maar ook tienden van hun geld. En dat werd allemaal gebracht in die voorraadkamer. Voorraadkamer komt op voorraadhuis, hoofdstuk 3, vers 10. Breng de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Daar heb je het. Dat was toen dus een voorraadhuis. En uit die voorraadkamer werden de spijsoffers aan de Heere gebracht. En uit die voorraadhuis werden de levieten en de priesters betaald. Die moesten toch ook brood kopen? Maar hier zegt, ja, Nehemia, de priesters en de levieten zijn allemaal naar huis gegaan. Er werd nooit meer wat betaald, dus ze moesten zelf voor hun boterham zorgen. Dus ze gingen weer werken bij Jan en bij Piet en Klaas. Maar ze dienden de Heere niet meer. Ze waren voor zichzelf begonnen. Dat moest wel, want ze hadden anders niks. Nou, ga maar eens een poosje doordenken over dit thema. En vraag je dan eens af, wat doe ik dan met dat wat ik heb? Natuurlijk hoort daar een stuk geld bij. En u denkt bij tienden altijd alleen aan uw inkomen. Nou, dat is niet waar. Tienden van uw tijd, bijvoorbeeld. Oeh, deksel. Dat wordt wel een beetje beroerd. En voetballen dan? Ja, een beetje lastig. Of wie is de mol? Door zoveel miljoen bekeken. Nee, ik ga maar niet door. Maar wat brengt u in het voorraadhuis van God? En waar zit dat? Nou, als ik lees, kan ik opslaan. Ik kan het opslaan in mijn geheugen. Dat is nog technisch, zal ik maar zeggen. Je kunt, als je een goed geheugen hebt, kun je heel veel dingen onthouden, kun je heel veel dingen plaatsen en kun je het ene boek naar het andere boek verstouwen en opslaan en dit ergens boven in je geheugen. En kun je ook weer oproepen. Maar er is nog iets. Het moet ook met gevoel gepaard gaan. Het moet ook met je hart gepaard gaan. Het is niet alleen kennis, het is ook een soort emotie, gevoel, liefde. Uit het hart komen voort, maar ook de liefde. Wat ik lees, en ik heb erg veel gelezen de vorige week, dat heb ik opgeslagen. Ik heb het al een paar dagen gebruikt hier en daar. Maar ik moet weer aan het lezen. Maar wat doe ik daarmee? Is het voor mij? Is het om ermee te pronken? Kennis maakt opgeblazen. En discussie is in. Debat is in. In de gemeente ook. Hoor. Alles moet besproken. Alles moet op tafel gegooid worden. Vroeger had je een bijbelstudie. Er was één die een uitleg gaf. En tegenwoordig zijn er 20 die uitleg geven. Er zijn er alle 20 aanwezigen. Nou, sorry hoor, ik ben te kort door de bocht. Ik denk niet dat u nog wat snapt. Ik ben door ervaring wijzer geworden. Wees voorzichtig. Maar gaat dat wat we oppakken, wat wij oogsten, wat wij hebben, nog naar het voorraadhuis van de Heere, of gaat dat naar ons eigen voorraadkluisje? Dat staat hier. Nou, dat wordt best heftig. In de oude dag zei de Heere tegen de Israëlieten, dat zei hij nog in Deuteronomium 26. Dan moet je door de week maar eens door je land gaan en door je landerijen gaan. En dan moet je de vruchten van het land maar eens even in een zak doen. In een korf doen. En dan moet je met die korf in de hand naar het huis van de Heere gaan, naar de tabernakel gaan. En dan moet je daar die korf maar eens gaan ledigen in het huis van de Heere. Tegenwoordig zeggen ze, ja, ik ga niet meer naar die kerk hoor, je krijgt er niks. Snap ik wel. Als niemand daar wat brengt, dan is er ook niks, dat klopt. Dat kan toch niet anders? Je kunt toch niet blijven uitdelen? Dat hebben ze bij Perisport ook niet gedaan. Ofwel, ik laat hem even open. Maar waarom gaan ze nu failliet? Nou, omdat er onvoldoende binnenkwam natuurlijk. Ja, dat is het, ja. Er gaat te veel uit. Wat hebben u meegebracht gisteren toen u naar de gemeente ging, naar de dienst? Kritiek op de oudsten, kan ik me voorstellen, een zootje ongeregeld. Nee, nee, gewoon, dat kan. Ja, maar die dan en daar dan, nou, daar gaat hij. Maar wat had u van de Heer Jezus in uw hart? Wat zou u nu graag gezegd hebben gisteren? Toen u bij de gemeente kwam, ik zou zo graag iets moois van de Heer Jezus verteld willen hebben. Ik heb zo genoten van de Heer Jezus. Ik vond het zo prachtig. Ik heb geoogst. Ik heb het als een vrucht gepakt. Het is in mijn hersenen gekomen, in mijn geheugen gekomen. En het is afgedaald naar mijn hart. En mijn hart werd zo blij, zo gelukkig. Ik wou wel een gat in de lucht springen als ik dit kon vertellen. Maar ja, in de grote gemeente van 3500 mensen, waar ik wel eens spreek, daar kan geen mens nog één woord zeggen. Alles is getimed en alles is geredigeerd. Volledig, 100%. Nou, het zijn twee extremen. Maar hebt u nog iets in uw hart voor de Heer? Vroeger werd gevraagd, hebt u nog iets op uw hart? Ik kwam in Ierland, in de gemeente. Ik was er nooit geweest. Broeder, heb u een woord van de Heere voor ons? Ze wisten niet wie ik was en waar ik vandaan kwam en wat ik deed. Maar dat werd gevraagd. Dat kan natuurlijk ook een soort standaardformule worden. Maar daar was nog ruimte voor. In een andere gemeente, dat was in Schotland, gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Er was een avondmaalsviering en de avond zegt: broeder, en als u een woord van de Heere hebt, broeder, gaat u uw gang maar. Dat was ook vreemd. En ik denk, nou, misschien is dat het wel. Dat twee of drie profeten spreken. Maar waar zijn ze dan? Waar zijn die profeten? Ja, maar we komen daar om te luisteren. En als we daar niks horen, ja, dan gaan we naar een andere club. Maar wij willen een zegen. Nou, dan ga je. Reditourisme is voorspelbaar. Dit is echt een principiële kwestie. Dit staat hier niet zomaar. In onze tijd, in onze levens, mag u verzamelen. Want uw zegening is niet uw tuintje, uw akker, uw fruitboomgaard. Maar uw zegen is Christus. Hij is onze zegen. Hij is de bron van zegen. Hij is alles. Alles is in hem. En als u van hem niet meer geniet, als u niet meer met hem bezig bent, als u niet plukt, als u niet verbouwt, als u niet zaait of laat zaaien en er geen mest bij komt, dan wordt het niks. Dan wordt het allemaal alleen een grote, nou ja, bijna onze bloembok, verpietering. Zo. Nee, maar eerlijk zijn. En nu niet zeggen, ja, die tiende, ja, dat is een hele discussie over, moeten we dat nu echt gaan doen? Ja, sommigen zeggen, ja, dat moet je wel doen. Er is iemand uit Amerika die zei, ik heb tiende gegeven. En ik denk, nou, als ik een tiende geef, dan gaat de Heer mij zegenen. De sluizen van de hemel, stond in deze tekst, hè? Malachi 3, dan gaat de Heer de sluizen van de hemel openen. Dus als ik 10 kijk 20 terug. Dat is een mooie winst, dat is een beste belegging, dat is beter dan weet ik veel op de beurs en zo. Dus 10 geven. En zo ongeveer werd het verkocht. Daar zijn boekjes en geschriften over geweest, over het geven van 10. Want dat zou de rijkdom van de christenen zijn. Maar u bent helemaal niet gezegend met aardse zegeningen. Misschien is het wel armoe. Misschien bent u die arme weduwe wel die haar levensonderhoud in die offerkist heeft gedaan. Zij heeft gegeven wat ze had. En de Heer Jezus, hij had geen plekje waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Maar zou u van uw geestelijke zegen nog iets kunnen plukken? Ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt, maar ik ben zo bang dat hier zo'n verwrongen situatie is ontstaan in de loop van de jaren, dat we niet meer weten hoe het moet. We hebben geen flauw benul wat we nou vandaag nog zouden moeten doen. Nou, ik probeer het. Als u morgen vroeg of vannacht om 3 uur geniet van iets van de Heer Jezus, sla het dan eens op. Laat dat zakken naar uw hart. En zeg expliciet tegen de Heer, ik stop het even in uw voorraadhuis. Vroeger hadden we een kelder hè, bij ons, hè, we hebben de inmaak gedaan en zo. Zo'n kulsepot en van die wegflessen in een kelder. Nou, een voorraadhuis van mijn moeder in de wintertijd. Maar geestelijke dingen. Wat zal er dan gebeuren als u in het voorraadhuis geweest bent en even bij de Heer, ik mag u even, ik zal even een wekfles opentrekken met tuinboontjes of zo. Nee, het is te menselijk. Maar u begrijpt mij. Als ik in mijn voorraadkamer iets moois van de Heer Jezus zag, dan mag ik bij hem komen. Ja, Heer Jezus, ik wil u graag vertellen dat u prachtig bent, dat u schitterend bent. Het houdt niet op, Heer Jezus. U houdt zelf nooit op. En uw aspecten zijn wondergroot. Uw kanten zijn schitterend. Zaterdag had ik een mannendag. Ver weg hier vandaan in Urken. Heel en weg. Maar ik heb iets gezegd over de spruit. Hier ook wel eens genoemd. De spruit die Jahweh is. De spruit Jesaja 4. De spruit die koning is in Jeremia 23. De spruit die priester is in Zacharia 6. De spruit die knecht is in Zacharia 3. Stel nu eens dat u die vier spruitduidingen op een rijtje zet, voor uzelf. Heer Jezus, u bent echt de knecht geweest. U wilde echt dienen. U gaf uzelf voor 100%. U liet u slaan. U was die echte Hebreeuwse slaaf. U was alles. Dat is één. Twee, Heer Jezus, u bent echt de priester. U bent met uw eigen bloed ingegaan, zegt de Bijbel, in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. U bent de echte priester. En u bent in Gods heiligdom gekomen, niet met het bloed van bokken en stieren, maar dat zou niet geholpen hebben, maar met uw eigen bloed, Heer Jezus. Prijs u. Heer Jezus, u bent koning. Ja, dat willen we nog wel. Rutte weg, Obama weg. Nee, sorry hoor, ik ga niet de politiek in. Maar een koning. Iemand die het echt één keer echt weer op de rails gaat zetten. Ja, maar hij is het wel hoor. Hij is het wel. En dan komt u bij die vierde uit en dan verstomt u misschien. De spruit die Jahweh zelf is. Hij is knecht, hij is priester, hij is koning, maar hij is ook Jahweh. Ik heb hier wel eens gepoogd om dat te koppelen aan de vier evangeliën, weet je wel? Het evangelie van Marcus, het is de knecht, het evangelie van Lucas, dat is de priester. Echt waar, ik wil het nog een keer verklaren, maar stik het maar even. Het evangelie van Matthäus is duidelijk, het evangelie van het koning zijn van de Heer Jezus. En het evangelie van Johannes, dat is dat hij Jahweh zelf is. Dat hij de Heere zelf is. Maar stel nu dat u dat opslaat. En dat u aanstaande keer of aanstaande zondag of misschien wel morgenavond als u een gebedsavond hebt of wat ook. Dat u tegen de Heere mag zeggen. Voor uzelf bent u daar al mee begonnen vandaag. Van u bent toch wel mooier dan ik dacht. U bent mooier. Dan alles en iedereen. Heer Jezus. Waar komt dat vandaan? Uit uw voorraadhuis, uit dat hart, uit die, ja, dat heb u geoogst. Dat bedoel ik nou. En u wilt ook graag dat het evangelie daar gebracht wordt, of dat de pastorale zorg ginds besteed wordt. Ja, dan moet er dus ook geld zijn. Ja. Ik kreeg twee uitnodigingen vorige week. Ik zal er niet te veel over zeggen. Ja, we nodigen u wel uit, maar we hebben geen geld om u te vergoeden. Dus een beetje reiskosten kan nog net misschien. Wat ga je dan doen? Ja, als het een arme weduwe was, was ik gegaan, direct. Ik was in de auto gesprongen. Maar in dit geval staat er zelfs een gemeente daar. Moet je dan gaan? Ik weet niet wat ik doen moet. Tweede, precies net zo. En als je dan het zendingsveld wilt, ja, dan moet je eerst een vriendenclub opbouwen. Want als je dan geld genoeg hebt, dan kun je bij ons wel. Nou ja, mijn buurman zei vroeger, overbuurman, als je brood meeneemt, kun je bij ons wel eten. Nou, zo zei hij dat toen. Nou, dat vind ik nog net zo. Als je geld meeneemt, kun je bij ons wel werken. Het is toch... Waar hebben we het over? Is dat fout om een vriendenkring te hebben? Nee, helemaal niet. Maar voorwaarde is, als je niet genoeg hebt, dan gaat het niet door. Dat is zo. Zo ligt het gewoon. Het hele stukje van Malachi 3 gaat over één heel belangrijk punt. Is er nog spijsoffer? Is er nog iets van uw leven voor hem? Is de Heer Jezus nog het centrum? Gaat het over hem? Heb ik van hem voldoende verzameld om het door te geven? Wat moet ik dan aan de kinderen geven? Moet ik dan vertellen hoe ik over Obama denk? Schieten ze daarmee op? Ja, misschien kunt u zeggen, ja, ze moeten ook politieke dingen... Moeten ze weten hoe het met vluchtelingen om moet gaan? Wat moeten ze weten? Wat moeten onze kinderen weten? Wat moeten de gelovigen weten dan? Hoe het in de wereld is? Of we wel of niet de disco moeten organiseren in ons eigen kerkgebouw? Al die troep, al die prut en de discussies die houden niet op. Het gaat maar door over stoelen en over banken en over kleuren en over weet ik veel. Maar niet meer over hem. Ik ben er een beetje op afgeknapt. En ik wil zo graag duidelijk maken dat Malachi 3 heel precies zegt, zorg ervoor dat er voorraad is in de voorraadkamer van de Heere. Nou ja, dat is een behoorlijke pil, dat is een opdracht. We moeten daar echt mee aan de slag en we zullen dat moeten doen. Zou u het willen? En als u dat doet, dan kunnen we zeggen, ja, maar ja, ik heb mijn tijd en zo. Nou, misschien geldt dan de tekst wel dat de Heere de sluizen van de hemel gaat openen. Dat kan toch? Hoe doet hij dat dan? Gaat hij dan een soort kar met boodschappen van Jumbo of van Lidl in één keer uit de hemel laten vallen en precies bij jouw deur? Ja, dat kan. Is ook wel gebeurd. Beetje anders. Ik moest voor mijn baas toen ik vroeger werkte. Ik werk nog wel eens een beetje hier en daar. Maar toen moest ik een lezing houden in Brussel. Om vaklui daar te vertellen. Het begon 's morgens om 9:15. De avond daarvoor had ik een lezing, toen ook al, toen ik nog een baan had, in Wapenveld. En dat heeft geduurd tot 10:15. Ik moest naar Meppel, waar we toen woonden. Ik heb daar geslapen. En ik wilde ook nog een uur vrij stille tijd nemen met de heren. Ik weet niet, ik heb 2 uur geslapen of zo. En toen weer in de auto en dus naar Brussel gereden en daar. Maar ze zeiden, kom ik hier, het zijn vaklui, het zijn geen klungels die daar komen. Ik kan ook geen knollen voor citroenen verkopen. Ik heb daar dingen gezegd die ik zelf niet eens wist. Zakelijke dingen. Prachtige referenties. Wie heeft dat gedaan? Sluizen van de hemel gingen open. Dat doet de Heere. Daar geloof ik stellig in. Dat doet hij. Dan zegt hij iets tegen je waarvan je later denkt vertraaid. Dat heb ik eigenlijk nooit eerder gesnapt. En dat is nu nog net zo. Ik geloof dat ik mag zeggen, en ik wil niet over mezelf praten, daar heb ik niets mee. Maar ik wil u graag vertellen dat als u deze dingen zoekt, als u dit verlangen hebt om voor hem een graanoffer te brengen, zoals in de dagen van vroeger, zodat er dus lof is en zodat er dankzegging is en grootmaking is van de Heer, dat hij u gaat zegenen. Dat doet hij. Maar is dat dan een ander banksaldo? Nee, dat niet. Nee, ook geen ander bankstel misschien. Maar wel zegen. Hij doet het. Hij geeft u wat u misschien denkt te missen. Dit is de teneur, dit is het lijstje van Malachi 3. En daarom is het een heel belangrijk stukje. Daarom zijn die tienden belangrijk. Niet de wettische hantering ervan. Maar stel je voor dat er een controle komt van de gemeente, van je eigen burger, van de kerkelijke gemeente. Van, laat me eens even zien wat je inkomen was. Heb je bij je... Oh ja. Zou het zo gaan? Nee. Laat uw rechterhand maar niet weten wat uw linkerhand doet. Dat is ook nog een bijbeltekst. Dus doe maar. Laat het maar aan de Heere over. Maar toch, als u het doet, komt u niet tekort. Dat geloof ik echt, dat hebben we zelf ervaren in onze eigen levens. Ook als we weg konden geven, maar ook als we van de levietendiensten mochten eten, zal ik maar zeggen, van wat we voor de Heere deden, mochten eten, dat je nooit en nooit tekort komt. Hier staat eigenlijk heel precies hoe het in die eindtijd is. Dit is vlak voor de komst van de Heer Jezus. Nou, toen was het al zo. En toen heeft de Heer Jezus aan de discipelen een wonderbare spijzing laten zien. Ze hebben met hem 3 jaar gelopen en ze hebben nooit een cent tekort gehad. Ze hebben altijd voldoende gekregen. Niemand weet hoe. Nou, er waren ook rijke mensen die gaven. Ja, dat klopt. Die waren er ook. Er waren vrouwen die dienden met hun goederen. Die zijn er geweest. Ja, beslist. Maar dit principe, het gaat, lieve broeders en zusters, niet om ons, niet om onze club, niet om onze naam, maar het gaat om hem, om de Heer Jezus. Hij mag eer krijgen. En wij zitten langzaam in de consumptiemaatschappij. Term niet van mezelf, maar dit leest u uit de krant. En we willen wat hebben. Wij willen eerst wat hebben. Nou, en als we niks krijgen, dan gaan we naar de buren. Dan gaan we uit de muur eten of zo. Weet ik veel wat u doet. Maar zou u zelf willen vragen, heren, wat mag ik nu geven? Niet financieel. Kan ook. Zit er ook bij in, hoor. Maar vooral, wat zou ik u dan kunnen geven? Wat zou u dan de heren kunnen geven? Zou hij blij zijn met 5 euro? Waarschijnlijk wel, ja. Maar hij is ook blij met uw gedachten over hemzelf. Het vertellen van de Vader, aan de Vader wat u van hem hebt gezien, is de kern van aanbidding. Kom maar met iets van hem. Zeg iets over hem. De Vader zoekt aanbidders. Hij ziet geen actievelingen, geen prekers. Hij zoekt aanbidders. En aanbidding betekent de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. En waar lees ik dat? Nou, dan Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Hebreeën 1, Colossense 1, Openbaring 1. Nou ja, ga maar door. Maar daar staat het. Het staat er heel concreet. Probeer dat eens. Probeer een stukje te lezen. Probeer te mediteren, daarover na te denken. En probeer het te verzamelen, te compromisseren tot iets van aanbidding of van een gebed of een dankzegging. En uit het. De Heere zegene jullie. Amen. Vader, dank u wel dat we naar Malachi 3 mogen kijken. En misschien schrokken we een beetje. Wat moeten we daarmee met zo'n hoofdstuk? Nou, de Heere is een snelle aanklager. Eigenlijk weten we op hetzelfde moment mes en mes scherp waar we zitten en wat we hebben. En of er in die voorraadkamers misschien iets van de wereld zit, iets van de vijand zit, iets van onszelf zit. Misschien een vroegere prut, een vroegere zonde of misschien nog wel een verslaving. Vader, dan hopen we dat we met Nehemia een radicale verhuizing in gang zetten, zodat alles weggaat wat verhindert. En dat wat terugkomt van uzelf, Heer Jezus. Van de prachtige dingen van u. Van wie u bent, Heer Jezus. Van hoe God de Vader u ziet, Heer Jezus. En als in het Hooglied een vrouw niet te stuiten is als het gaat, wat heeft uw geliefde dan voor boven een ander? Nou, dan begint er eventjes een opsomming van over armen en benen en ogen en oren en kin en... Zo is mijn geliefde, roept ze dan uit. Zo ziet hij eruit. Ja, we hebben niks. Hij is voor ons misschien toch wel de heiland die gered heeft. En daarom bid ik dat er nu vanavond een bewerking komt van uw Heilige Geest, waardoor er verlangen ontstaat om meer van de Heer Jezus te leren zien. Zodat we ook meer in onze voorraadhuizen hebben. Voor hem, voor u, Vader. En voor anderen, want ook anderen zullen daarvan genieten. We willen u danken en prijzen. Amen.